gaan verder naar... We gaan dus verder Macedonië in. En via de bekende wegen die er toen waren. En na deze pauze Thessalonica. En dat heeft te maken met... in het Grieks is het eigenlijk Thessalonike. En het woord Nike, dat weet u wel. Dat betekent overwinnaar. Dus die Thessaloniërs waren overwinnaar op een of andere manier. Dat betekent de naam. Nou, misschien een leuk weetje. Maar het is verder niet zo belangrijk. U ziet hier de weg die zij afgelegd hebben toen. Vanuit Filippi. Vanuit Filippi naar... naar Thessalonica. En u ziet dat Filippi was bijna aan de kust. Niet helemaal, maar wel bijna. Maar Thessalonica ligt echt helemaal aan de kust. Hè? En dat was wel een behoorlijke afstand, wat hier dan even in één vers vermeld wordt door Lucas. En daar staat in Handelingen 17 vers 1. En zij namen de weg door Amphipolis. En Amphipolis, en Apollonia, en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Amphipolis, dat betekent rondom omringd door. Het is iets wat omringt. En polis heeft te maken met, dat is natuurlijk het woord voor stad, maar polis is in het Grieks eigenlijk afgeleid van veel. Dus er woonden veel mensen en er was omringd. En die stad was ook omringd door een rivier. De rivier, als ik het goed zeg, dus rivier de Stigros, maar u kunt het nakijken in uw Stigwoord Concordance of in uw Keyword Concordance. Daar staat het allemaal keurig netjes in. En Apollonia, dat is waarschijnlijk vernoemd naar de Griekse god Apollo. U weet wel van die raketten. En kwam in Thessalonike eigenlijk, als ik in het Grieks zeg, waar een synagoge van de Joden was. Het was een shul. En zij namen de weg, dat wil zeggen, dat is afgeleid van het woord hodos, dat is het Griekse woord voor weg. En misschien kent u dat nog wel, die groep was een christengroep, hodos, in de jaren 70, 80. En die schreven wel goede liedjes, scherpe teksten, goed, was wel goed om naar te luisteren, hodos. En op YouTube kunnen jullie dat nog ongetwijfeld vinden. Die hoduo staat er dan, doorweg, maar dat betekent dat zij gingen, en u ziet het daar op het kaartje, in een van die wegen die toen aangelegd waren, de Via Egnatia. Dat is een hele lange doorgaande weg door het Romeinse Rijk, en je had ook de Via Appia bijvoorbeeld. Maar dit was dan de Via Egnatia, dus het was een verharde weg, en die namen ze dan, dat is een van de hoofdwegen van die tijd. En dat is natuurlijk een hele grote afstand, dus daar hebben ze best wel lang over gedaan, 150 kilometer. En ik denk niet dat ze de vierdaagse afstanden liepen, hè, 50 kilometer per dag. Ik denk dat het ietsje minder was, dus hebben ze, nou, als ze heel snel zijn gegaan, hebben ze er een week over gedaan, denk ik. Staat er natuurlijk verder niet bij, maar mogelijk, hè, uitleggers zeggen ook waarom zijn ze dan Amphipolis gepasseerd en zijn er verder niet... Kennelijk niet geweest, althans niet oponthoud gehad. En ook niet in Apollonia. Nou, mogelijk was dat omdat daar geen synagoges waren. Zou kunnen. Maar die was daar wel in Thessalonica. En zo kwamen zij daar. En gingen zij hun weg. Hè? Zij namen de weg. Nou, dat woord gebruikt alleen Lucas. Want het wordt in Lucas 8 vers 1 ook nog een keer gebruikt. En je merkt ook dat Lucas en Paulus, die hebben veel contact met elkaar gehad. Hè. Lucas is ook meegeweest op die reizen. En je merkte dat zij beschikten, als je hun geschriften leest, dan, en ten opzichte van de andere Griekse geschriften, van de hele Griekse schrift, dan merk je dat zij een grotere woordenschat hadden, Lucas en Paulus. Die hadden beschikking over meer woorden dan andere schrijvers. En dit was er dan één van. En dit is natuurlijk een hele weg die ze gegaan zijn. En dit was de bedoeling waarom, denk ik, Paulus toch wel redelijk snel weer uit Filippi ook zelf weg wilde. Omdat hij door de Heer duidelijk was gemaakt, waarschijnlijk, dat hij verder door moest naar Thessalonica. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbatten lang sprak hij met hen door vanuit de schriften. En dat was wel aardig, want als je dat dan nakijkt, in de herziende Statenvertaling stond dan, hij was in gesprek met hen uit de schriften. Vind ik altijd wel aardig als dat zo vertaald wordt. Want dat is nou, dat zijn nou van die nuances. Als je gaat nakijken, dan is het net iets anders, hè? Hij sprak met hen door vanuit de schriften. Dat wil dus zeggen, kijk, als je met elkaar in gesprek bent, dan kan je dus zeggen, ja, kijk, zie je, Paulus deed het ook zo. Ze gingen met elkaar discussiëren en al discussierend kwamen ze verder. En dan kan je de hele tijd, ga je bij elkaar zitten, kan iedereen zijn zegje doen, kan je allemaal zo. En doordat iedereen zijn zegje doet en doordat je met elkaar discussieert, kom je steeds verder. Zo moet je, nee, dat is niet zoals Paulus het deed, hoor. Paulus voerde het woord, hij gaf het woord door en er werd geluisterd. Want geloof komt immers door horen. Geloof komt niet door discussiëren. Geloof komt door horen, zegt Romeinen 10 vers 17. En ja, goed, ik ben daar fel op misschien. Maar zo werkt het. En anders werkt het niet. Anders is het weg. Want de een heeft die mening. Ga maar een avond met elkaar zitten discussiëren over de schepping. Dan heeft de een heeft die mening. En de ander die denkt toch dat de mens van de aap afstamt. Wat gewoon kwats is. Dat is gewoon kwats. Als jij denkt dat de mens geëvolueerd is vanuit de apen. Want wat staat er nou gewoon in Genesis? Lees nou gewoon Genesis en geloof dat dan gewoon. Daar staat dat God de mens schiep uit de bovenste laag van de aardbodem. Adam werd geschapen uit Adama. Niet uit een aap, maar uit Adama. Dat is wat er staat en dat is wat ik geloof. En we gaan niet jeremiëren met evolutie misschien, ja of nee. En ja, er was een nederwerping en die eerste tijd heeft heel lang geduurd. En dat zeggen jullie waarschijnlijk omdat jullie ook in evolutie misschien wel een beetje geloven. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Als God in het begin, Genesis 1 vers 1, als hij de hemelen en de aarde schiep en dan gaat vervolgens nog 10.000 of 20.000 jaar overheen en dan komt die nederwerping. Ja, wat er dan allemaal in die voortijd gebeurd is. Ja, hallo, dat weten wij niet, maar er is in ieder geval wel een tegenstander geschapen waardoor rebellie kwam, waardoor die nederwerping kwam. Dat weten we wel uit de schrift en dat is wat ik ook geloof. Maar ik geloof niet in evolutie in die zin, zeker niet. En dat daar veranderingen zijn, dat soms het kan zijn dat bepaalde, hè, je hebt heel veel insectensoorten en daar verdwijnen dan bepaalde segmenten van die insecten, maar de insecten als zodanig, dat blijft gewoon bestaan. Vogels precies hetzelfde. En zo geldt het voor het hele dierenrijk, want God schiep ze toch, staat er allemaal, naar hun aard. Moet je opletten, hè? Naar hun aard. En het is dus niet zo dat de ene soort overgegaan is in de andere soort. Wat de evolutietheorie, het is ook een theorie, hè. Wat de theoretici van de evolutietheorie denken. Nee, God schiep de, om het zo maar te zeggen, de primaten. En dat bleef zo. Dat bleven allemaal gescheiden soorten van elkaar. Ze schiep ieder naar hun aard. En dat blijft daarna ook zo. Dus het is niet in het begin zo geweest dat de mens evolueerde vanuit de aap. Want dat is dan, waarom gebeurt dat dan nu niet meer? Nou, ik bedoel, dus het punt is, kijk, geloof komt door horen. Die schriften moet je horen, die moeten gesproken worden. En Paulus was een uitnemend kenner van Tenach en God gaf hem die mogelijkheid dat hij die schriften sprak en dat hij zijn evangelie sprak. En de mensen die hoorden dat en God wekt dan geloof. Zo werkt het. Niet al discussierend over allerlei onderwerpen. Dat geeft geen geloof. Dat geeft discussie. Dat is wat anders. En we zien hier ook dat Paulus dat doet en wat er gebeurt er in de sjoel. Nou, dat deed de Heer toch ook toen hij in Nazareth in de sjoel kwam. Hij mocht op de bima staan en hij opende de schrift heel bewust bij Jesaja 61. Hij las het en hij paste dat toe op zichzelf. Dat kon hij doen omdat hij de vervulling was van die profetie. En daar werd dus niet over gediscussieerd. De Heer zei gewoon dat het zo was en een aantal geloofden dat in die synagoge. En zo is het natuurlijk, daarna doet Paulus precies hetzelfde in feite wat de Heer ook deed. Hij gaat in de sjoel en hij neemt de schriften, want dat is wat hij doet. Hij sprak met hen door vanuit de schriften. Ze discussieerden niet vanuit hun eigen opvattingen, vanuit hun eigen filosofieën, vanuit hun eigen denken. Nee, Paulus opende met hen de schriften. Hij sprak de schriften en dat zouden we ook moeten doen. En dat wil zeggen, horen. Daardoor komt geloof. Dat is mijn ervaring altijd geweest. En dat is wat God dan daar doorheen werkt, ook de geest. Hè? Die werkt doordat de schriften opengaan. Doorspreken, hè? Paul, hier wordt dan het woord dialego gebruikt. Hè? Dus echt het verder toelichten en doorlichten van de schrift. Hè? Dus de schrift neerleggen. En dat deed hij dan 3 sabbatten lang. Nou, daar kun je over discussiëren of dat dan 3 weken is geweest of dat 2 weken is geweest, want dan kan je ook zeggen, de periode begint met de Shabbat, dan nog een Shabbat, nog een Shabbat. Heb je 2 weken zoals wij dat in onze, zoals wij dat dan uitplussen, 2 weken. Maar goed, het doet er verder niet zoveel toe. Wat ik wel aardig vind, is dat hier in de vertaling wordt gewoon wel het meervoud Sabbatten vertaald. Ja, hier, dat staat hier, maar kijk, het probleem is met vertalingen, zodra het gaat over de opstanding van de Heer, dan wordt het veranderd. Dan wordt niet het meervoud sabbatten als sabbatten vertaald, maar dan wordt er gesproken over de eerste dag van de week. Terwijl er gewoon staat één van de sabbatten. Waarom vertaal je dan niet gewoon, vertalers, waarom vertalen jullie dan niet gewoon met sabbatten? Zoals hier ook gewoon gedaan is, keurig netjes in deze Statenvertaling. Dat is dan mijn vraag. Als dat er staat sabbatten, moet je het ook gewoon zo vertalen. Ook al begrijp jij het als vertaler niet, maar dat is nou juist het punt, als je concordant vertaalt, dan moet je gewoon vertalen. Ja, ik kom dat tegen. Ja, dat staat er. Ja, moeten we het zo vertalen? Ja, kun je geen kant op. Dat staat er. Zodra je als vertaler jouw eigen theologische opvattingen erin gaat leggen, ja, dan ga je het natuurlijk een beetje aanpassen. Maar dat kun je niet doen. En daarom is de concordante methode voor mensen soms heel irritant. Want ja, je kan er geen kant op. Je hebt te maken. Ja, dat is het. En dan natuurlijk altijd in de context enzovoort. En dan kan het een kleuring krijgen enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk allemaal bekend. Maar zuiver, zo zuiver mogelijk die schriften en steeds aangeven, dat staat er. En als je dat vertaalt, dan concordante vertaling is keurig netjes. Hè, Nieuwe Testament in Duits-Engels. Je kan het woord opzoeken en je ziet zo het Griekse woord. Dan ben je eerlijk bezig. Dan zie je, en tegenwoordig zijn natuurlijk allerlei hulpmiddelen via internet. Kun je het ook allemaal checken. En dat moet je ook zeker doen. Dan moet je wees een bereer. Maar dit is wat Paulus deed en dit is dus heel, heel goede instructie als voorbeeld van hoe deed Paulus dat nou? Nou, hij deed het zo. En dat is dan een geweldig voorbeeld natuurlijk voor ons om na te volgen. Hè? Om die manier met die schriften om te gaan. Vanuit de schriften. En wat zou een leraar doen? Hè? Dat zei Paulus later tegen Timotheus. He, wat zou een leraar doen? Nou, of in dit geval eventjes ook niet doen. Het dwaze en onbetamelijke vragen stellen nu. Sla het af. Wetend dat zij gevechten voortbrengen. En dat is ook dan het bezwaar tegen discussiëren over. Als bijbelhaven. Kijk, je kan natuurlijk altijd met elkaar individueel praten over een schriftgedeelte. Tuurlijk. En dan kan je van gedachten overwisselen, van mening over verschillen. Tuurlijk, dat kan allemaal. Maar als je een bijbelavond hebt, dan zou de Bijbel ook opengaan en zou de Bijbel ook gesproken worden. Omdat het gehoor heeft en dat het ook geloof wekt in je hart. Dus op het moment dat er allerlei discussierende bijeenkomsten zijn, dan krijg je dit soort dingen vaak. Dat wordt het een gevecht. Wie heeft er gelijk? Of wie is het slimst? Wie is het knapst? Wie heeft het meest gestudeerd? Die zal dan misschien wel het doorslaggevende antwoord kunnen geven op een of andere manier of zo. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, want het zou geen gevechten voortbrengen, zegt Paulus. Dus hij zegt, een slaaf van de Heer echter moet niet vechten, maar zachtaardig zijn jegens allen, tot onderwijzen bekwaam, kwaad verdragend. Dus natuurlijk, kijk, iemand die onderricht geeft, die zou zich bewust zijn dat iedereen in een bepaalde fase zit, in een bepaalde ontwikkeling zit. We zijn allemaal aan het leren, dat is steeds opbouw in, dat is steeds groei in, dat gaat steeds maar door. Maar iemand die onderwijs geeft, zoals Timotheus, die zou zich dat bewust zijn dat iedereen, daar zitten gewoon gradaties in. En mensen kunnen allerlei vragen hebben om te leren, om daarin te willen groeien. En er kan ook wel eens wat tegenstand zijn, maar dan goed zachtaardig zijn met begrip en dingen verdragen en toch elke keer weer die schriften neerleggen. Daar gaat het om. Je niet laten afleiden door, niet je laten meeslepen in een gevecht. Want dat kost je heel veel tijd. Hè. Kijk, een vraag stellen, dat kan je in 2 seconden doen. En dan kan iemand denken van ja, als ik daar nou antwoord op geef, dan moet ik wel ben ik wel een paar uur mee bezig. En als dan diegene op jouw antwoord weer zo'n vraag stelt en dan ben je weer een paar uur bezig, dan moet je wel realiseren, dit gaat veel te veel tijd kosten. Dit is niet meer vragen stellen om verder te kunnen komen, maar dat merk je dan op een gegeven moment wel bij iemand. En dan is het niet meer vragen om verder te willen komen, maar dan is het om jou uit je tent te lokken en alleen maar jou bezig te houden enzovoort. En daar moet je dus niet in trappen, zegt Paulus tegen Timotheus. Je moet niet gaan vechten, want dat heeft geen enkele zin. Maar wat zou de Timotheus wel doen? In zachtmoedigheid hen die tegenwerken opvoedend, of God hen al niet berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. En dat is dan ook het gebed van degene die dan dat onderricht geeft. Dat in zachtmoedigheid dat doen en de tegenwerken opvoeden. Kijk, die schriften, dat is duidelijk. Evangelie van Paulus is duidelijk. Daar valt niks aan te veranderen. Dat is het evangelie. En als dat tegensproken wordt, goed, dan komen we opnieuw met datzelfde evangelie van Paulus. En daar kan geen water bij de wijn. Het is wijn, dus we gaan er geen water bij doen. En die anderen, die kunnen dan verstrikt zitten in een val van de tegenwerken. En dat maakt je dan, daarom is dan daar ook natuurlijk die zachtmoedigheid. Mensen, die zitten vaak in verwarring door allerlei filosofieën, door allerlei gedachten, door dwaalleraren, door noem alles maar op. En die zitten dan verstrikt in een zonder dat ze het weten, zonder dat ze het zelf beseffen, in een strik van de tegenwerker eigenlijk. En dan gaat het erom dat het gebed is dat ze nuchter worden om uit de valstrik van de tegenwerker te komen, door wie zij levend gevangen waren tot diens wil. Want die tegenwerker die wil iemand vangen in een bepaald, weet ik wat, systeem of een bepaalde religie of een bepaalde club of noem alles maar op. En zolang diegene dan in die club zit en daarin gevangen zit, vindt de tegenwerker dat allemaal wel prima. Totdat diegene in aanraking komt met het evangelie wat wel voor deze tijd bedoeld is, Paulus. En dan gaat de tegenwerker zich natuurlijk ook roeren. Want ja, dan kom je natuurlijk bij de waarheid uit. En de waarheid, daar heeft hij natuurlijk een hekel aan, want hij is de leugenaar van het begin. Hij kan niet anders dan liegen. Hij is de vader zelfs ervan, zegt de Heer. Dus ja, als iemand verstrikt zit in leugens, dan is dat natuurlijk een kwestie van de tegenwerker. En dan kunnen we alleen maar doen, weer die schriften neerleggen, weer komen met dat staat er geschreven, dat zeggen we. En dat kan je in alle zachtmoedigheid doen. Ja, en als iemand niet luisteren wil, ja, dan is dat heel jammer en heel verdrietig. En dan bid je daarvoor, voor die mensen. Maar ja, uiteindelijk, het woord kan je niet veranderen. En dat is ook wel eens een keer aan de hand geweest, hoor. Dat iemand kwam en die, jaren en jaren geleden. Maar er kwam er iemand en die begon ook te bestoken met allerlei berichten. En dan moest je dan antwoord op geven. En op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw. Diegene had dan de boodschap van de Heer gekregen dat hij de hele gemeente moest veranderen. Ja, toen was het natuurlijk snel afgelopen. Ja, dat gebeurt dan, hè. Want als iemand een opdracht heeft om de hele gemeente, en dus eigenlijk bedoelde diegene dan het hele evangelie van Paulus te veranderen, omdat die van opvatting was dat het heel anders was. Ja, dan is het snel gebeurd natuurlijk. Dat kan niet. Maar dat zijn dan boodschappers die op een of andere manier, zonder dat ze doorhebben, ze denken dat ze door de Heer gestuurd worden, maar in werkelijkheid worden ze door de tegenstander gestuurd. Maar dat hebben ze niet door. Want ja, ze zijn niet nuchter. Ze zitten in een valstrik. Ze zijn in hun denken zijn ze bedwelmd. Ze denken dat zij de dienstknecht van de Heer zijn. Hè? De enige dienstknecht van de Heer die dan alles wel even zal veranderen. Ja, dan ben je niet nuchter. Dan zit je in een waandenkbeelden heb je dan. En daar zit je dan in gevangen. Dat is akelig, dat is verdrietig. En dan kan je alleen maar voor bidden voor zulke mensen. En Paulus die zegt dat ook als hij spreekt. Hè, daar hebben we dan net in de afgelopen zondagen bij stilgestaan, dat 1 Korinthe 2. Daar zegt hij het ook tegen de Korintiërs. Mijn woord, zegt Paulus, en mijn heroudsboodschap zijn niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat jullie geloof niet is in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Dus kijk, het punt is, Paulus spreken was het woord van God zelf. Hij las dat woord, hij legde het voor en hij sprak dat. En dat was niet wijsheid van mensen, nee, hij kon zeggen, nee, dit is Gods woord. Dit is het, dit is wat God zegt. En hij mocht dat als doorgeefluik, zeg maar, doorgeven. Daar zat hij zelf niet tussen in die zin, dat hij een eigen opvatting had en die doorgaf. Nee, hij sprak het woord van God. En dat is geen woord van mensen, zegt hij. Dat wat het werkelijk is, dat is kracht van God. En zo sprak hij ook. En dat was niet in overeenstemming met de geweldige redenaars van die tijd. Hè, de retorica enzovoort, de kunst van de retorica. Maar hij sprak dat woord van God. En daarin zat zijn volmacht. Daarin kon hij spreken als een, ja, als een gevolmachtigde. Die het woord van God zelf neerlegde. Daar gaat het om, hè. En dat is wat hij deed daar in die shul en in zijn zijn daar in Thessalonica, want daar kwamen wel mensen tot geloof, ook buiten de shul. En hij opende die, dus hij opende de schriften, hè? Dat is ook heel bijzonder, dat woord wat er staat. Letterlijk betekent dat door opwaarts openen. Het Grieks heeft heel vaak van die samengestelde werkwoorden. En hier gaat het dan om door opwaarts, dus het richt je ook naar boven toe, openen. Dan gaat er iets open en dat is wat Paulus hier mocht doen. Hij opende die schriften en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze is de Christus, de Jezus die ik jullie aankondig. Ik heb hier even wat letterlijk de Griekse tekst gevolgd. En het ging erom dat hij aantoonde uit de nacht dat die Jezus die dan gekruisigd was en opgestaan is, dat hij in de nacht aangekondigd was. En dat ligt niet zo direct aan de oppervlakte, want dat die boodschap kun je niet zo letterlijk uit de nacht lezen, maar wel uit allerlei bewoordingen die gebruikt worden in de psalmen, in de profeten, in de Torah. Spreekt in feite over hem en ook zijn aspecten van zijn kruisdood. Hè, bijvoorbeeld de bekende psalmen natuurlijk, dat weet u, psalm 22, psalm 69, psalm 40, dat zijn de hele bekende. Maar ook de minder bekende die ook heel duidelijk spreken over het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarna zou komen. Maar ook wat hij zelf al lijdend uitgesproken heeft terwijl hij aan het kruis hing. Psalm 22 is daarin een heel duidelijk voorbeeld. En dat zijn dan bewoordingen die je zo in de woorden van hem als de Messias kon leggen. En dat heeft Paulus aan hen bekend mogen maken. En dat woord openen, hè, dat is wel, dat was afgelopen zondag ook wel bijzonder. Dat zat in dat woord omkeren, dat God de situatie omkeert. Daar zit iets in het Hebreeuws van dat openen. En hier zien we dat een aantal, hè, als je dat nazoekt vanuit je keyword concordance of je stiegwoord, dan kom je deze teksten tegen bij dat woord. En dan zie je dus dat Lydia's hart werd geopend, wordt hetzelfde woord voor gebruikt. De ogen van de Emmausgangers, de schriften bij de Emmausgangers, dat deed de Heer zelf in zijn opstanding. Maar ook de denkzin van de 11 in de opperzaal, daarvoor opende hij de schriften. En kun je zeggen, ja, voor hun denkzin gingen de schriften open. Maar ik kan ook zeggen, door de schriften en door de geest geleid, ging hun denkzin ook open om die schriften te kunnen verstaan. En bij de doofstommen, hè, waar de Heer zei, Ephata, wordt geopend. Daar wordt dat woord ook gebruikt. Hè. Daar werden zijn ogen, zijn oren werden geopend en daardoor in feite ook zijn mond, want hij kon daarna ook weer spreken. De hemelen gingen open bij Stefanus en hij zag de Zoon des Mensen. En dat is eigenlijk, als je het op een rij zet, dan zou je kunnen zeggen, als er harten open gaat, als er een denkzin open gaat, of denkzinnen, hè, van de 11, als er oren open gaan, als je hart geopend wordt, wat ga je dan zien? Wat gaat er dan open? Wat ga je dan zien? Wat ga je dan ontdekken? Nou, de Heer zelf. En dat is natuurlijk wat bij Stefanus eigenlijk prachtig tot uitdrukking komt. Stefanus die zag de hemelen geopend en hij zag daar de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En dat is ook wat er gebeurt. Als er wat open gaat, je hart, je denkzin, de schriften gaan open. Wat komt er dan naar voren? Nou, de Heer komt dan naar voren. Hij komt naar voren. De Zoon des Mensen, de Zoon van God. Christus Jezus. Hij is degene die naar voren komt in de schriften. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt Johannes ook in de Openbaring. En dat is natuurlijk, dat is ook zo. He, daar waar de schriften naar voren komen en het duidelijk wordt dat die schriften over hem spreken, dan is het een levend woord. Dan gaat het woord echt voor je leven. Want dan komt die levende Heer daarin naar voren, door zijn geest. En dan kan dat ook in je gaan leven. Dan gaat hij ook door zijn geest in je leven. En ja, dan gaat eigenlijk alles open. Dan is alles open. Dat is natuurlijk geweldig. En als het gaat over de geheimenissen die de apostel Paulus mocht onthullen, dan gaat het ook over hem. Het geheimenis van Christus. Als dat geopend wordt, als dat bekendgemaakt wordt, hè, want kijk, het woord geheimenis, dat betekent eigenlijk dat iets dichtgehouden wordt. En op het moment dat dat geheimenis onthuld wordt, dan gaat er iets open. Wordt niet langer dichtgehouden, het gaat open. En over wie gaat het dan? Nou, dan gaat het over de Heer, gaat het over Christus. Het geheimenis van Christus. Het gaat over het geheimenis van het evangelie, gaat over de verzoening. En de verzoening is ook door hem tot stand gekomen. Dus heel die schrift, die spreekt eigenlijk over hem. En dat is ook wat de Heer deed bij die Emmausgangers. Hij liet hen vanuit de Torah, vanuit de wet en de psalmen, die overigens ook profetisch zijn, en de profeten, liet hij hen zien al wat op hen betrekking had. Dat is wat de Heer liet zien, hè? Dat is wat hij opende voor hen. En dat is natuurlijk wel elke keer als die schriften opengaan, en dat is wat Paulus hier ook mocht doen. Hij zette voor hen uiteen dat, en over wie gaat het nou? Over de Christus, het gaat over hem. Dat hij moest lijden, hè? Daar staat dat woord deo, hè? Binden. Hij moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze is de Christus, de Jezus die ik jullie aankondig. En we zouden, als we het over hem hebben, zouden we met minstens twee woorden spreken. Jezus Christus, of Christus Jezus liever, als het op Paulus gaat. Of de Heer Jezus Christus, dan spreek je met drie woorden. Maar niet met één woord. Hè? Als iemand in alleen maar zijn naam, en natuurlijk hij heeft een geweldige naam, absoluut. Maar als iemand de hele tijd in spreken alleen maar zijn aardse naam gebruikt, dan dat, ik vind dat gewoon niet fijn. Dat doet in mijn oren, ik weet niet, dat is niet fijn. Wie het ook maar is hoor, daar gaat het niet om. Want dat gebeurt heel vaak in evangelische samenkomsten overal. Dan gaat het over Jezus geneest. Over Jezus die dit doet. En Jezus die dat doet. Dat heb ik zo vaak in mijn leven gehoord in allerlei samenkomsten. En dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Als je op een gegeven moment geleerd hebt om met twee woorden te spreken over hem, dan spreek je over de Heer Jezus, over Christus Jezus. En ja, dat is. En daarom, hier gaat het ook, hè, als Paulus erover heeft, de Christus. Deze is de Christus, de Jezus die ik jullie aankondig. En als het gaat om allerlei samenkomsten overal, heel algemeen gezegd hoor, die Corinthiërs, daar zei Paulus tegen, als bij jullie een andere Jezus wordt verkondigd, let op wat hij zegt hè, als bij jullie een andere Jezus wordt verkondigd, dan verdragen jullie dat heel goed. Die is heel scherp hoor. Die is heel scherp tegen de Corinthiërs. En als er een andere geest komt, dan staan jullie daar helemaal open voor. Ik zeg nu even in mijn eigen woorden, 2 Korinthe 11, kun je zo nalezen. Dus die dingen liggen wel scherp. En als Paulus in zijn brieven spreekt over de verheerlijkte Heer, dan gaat het over Christus of over Christus Jezus. Dan is zijn aardse naam, staat achter zijn titel die hij nu heeft als gezalfde. En dat is niet voor niks, want dan gaat het over hij die verhoogd is aan de rechterhand van God. Daar hebben we het dan over. En dat komt steeds naar voren. En de gelovigen, wij als gelovigen hebben al onze zegeningen ook in Christus Jezus. Of in Christus. En nou ja, goed, ik denk dat dit echt wel een punt is. En dat komt ook hier weer naar voren. Hè. Hij is de opgestane, hij is de opgewekte. En de Griekse tekst zegt hier dan ook dat deze is de Christus, staat hier ook voorop, hè, de Jezus die ik jullie aankondig. Paulus kondigde aan. Het was niet een discussie, want dan zou er een heel ander woord gebruikt zijn. Maar hier wordt het woord aankondigen gebruikt. Paulus kondigde hem aan. En dat is ook wat hij in de Colossense, tegen de Colossense zegt. Dan gebruikt hij ook datzelfde woord aankondigen. Hè, Colossense 1 vers 28. Dan zegt hij, hem kondigen wij aan. Wie? Christus. Christus Jezus. Die kondigen wij aan. Om ieder mens gerijpt in hem te doen staan. En dat is, daar is alle prediking voor bedoeld. Dat de gelovigen groeien in het geloof. Dat ze gerijpt worden in het geloof. Dat ze volwassen worden in het geloof. Dat ze hun afkomst en nog meer nog hun bestemming ook kennen als leden van het lichaam van Christus, hun status kennen en ook dienovereenkomstig hun wandel daarop aanpassen. Aankondiging, daar gaat het om. Hem aankondigen. Dat is hoe prediking zou zijn. Hè? En sommigen uit hen waren overtuigd en werden aan Paulus en Silas toegeloot. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus daar waren heel wat die tot geloof kwamen, daar in dat Thessalonica. En bijzonder is wel, ze werden overtuigd. Hè? Nou, dat woord overtuigen, dat is een iets ander woord dan geloven. Maar echt de diepe kenners van het Grieks die zeggen dat woord overtuigen en geloven, dat heeft heel veel met elkaar te maken. En dat is natuurlijk ook zo. He, iemand die gelooft, waar God geloof geeft in het hart, door zijn geest, die is ook overtuigd van de waarheid van wat hij gehoord heeft. En dat is wat hier ook gebeurde in Thessalonica. En heel mooi vind ik dat hier staat, en werden aan Paulus en Silas toegelood. He, dat woord staat er echt. Dus dat wil dus zeggen, Ja, dat is wat je er dan in hoort, is dat de Heer of God die geeft dat als lottoedeling, als het ware, aan Paulus en Silas. Hun lot werd geworpen, zegt Efeze later, dan wordt dat woord lot ook gebruikt. Hun lot werd geworpen in Christus en zo waren zij gelovigen en hoorden ze bij hem. Nou, die gedachte zit daar. Die hoor ik dan daar een beetje inkomen in dat handelingen. Ze werden aan Paulus en Silas toegelood. En van de godvrezenden, dat waren dan proselieten, een grote menigte en de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Dus er waren heel wat mensen die kwamen op die predikingen tot geloof. En daar zullen ongetwijfeld ook pure, wat wij dan zeggen, afgodendienaars, dus niet proselieten bij geweest zijn. In ieder geval was het een behoorlijke groep die in die korte tijd is ontstaan. En hoe lang Paulus daar geweest is, weten we niet. In ieder geval heeft hij 3 sabbatten lang mogen spreken. Maar de tekst laat wel een beetje ruimte over dat hij daar misschien toch wat langer geweest is. En misschien kreeg hij vanuit Filippi ook wel wat ondersteuning. Want daar spreekt hij ook over in die Thessalonicense brieven. En hij mocht natuurlijk in die eerste Thessalonicense brief later iets heel bijzonders gaan bekendmaken. Hè, een woord van de Heer. Ze zaten met vragen, hoe is het nu met die ontslapen gelovigen? En ze hadden toch iets van Paulus gehoord, ook over, als je die 2e Thessalonicense brief leest, dan heeft Paulus hen ook verteld over Daniel uit Tenach. Hij heeft ook dingen bekendgemaakt. En ja, dat ging natuurlijk over de terugkeer van hem. En hoe zit dat dan, vroegen ze zich af, hè? Hoe zit dat met die ontslapen heiligen? Hoe zit dat met die ontslapen medegelovigen? Wat zal er van hen komen als de Heer komt? Nou, dan mocht Paulus daar met een woord van de Heer dus bekendmaken. He, dat voor ons zo bekende gedeelte, wat ons zo lief is. Want dat is onze eerste, dat is het eerste bijzondere wat gaat gebeuren met ons. Dit is bazuin, als de bazuin klinkt. Als de Heer die bazuin steekt, als die bevelende roep klinkt. Als hij, als de vorst van de boodschappers, als hij daar zal zijn in de lucht. En wij heel snel weggenomen worden van deze aarde. Dan mogen we hem daar ontmoeten. En dat, met dat woord mocht de apostel Paulus die Thessalonicenzen dan later gaan vertroosten of bemoedigen. Hè? Vertroost elkaar met deze woorden. En dat is wat we dan ook graag, als we de kans krijgen bij iemand die begraven wordt, op het graf lezen. Hè, als daar de mogelijkheid voor is, dan lezen we dat natuurlijk heel graag, dat gedeelte. Want dat is onze heerlijke verwachting. En zo zien we dat God daar een bijzonder werk deed in de Thessalonica. En tegen die, en aan die groep werden dan toch twee hele bijzondere brieven. Hè, we zeggen altijd de brieven van onze verwachting geschreven. Die voor ons natuurlijk heel veel troost en bemoediging bevatten. Ja, dat is natuurlijk geweldig fijn. Maar dat is een werk wat daar gebeurde. Hè. Dat is toch heel bijzonder. En daarom moest Paulus, achteraf gezien kunnen we natuurlijk zeggen dat Paulus daar snel uit Filippi weg moest. Omdat hij daar ook moest zijn, hè, in Thessalonica. Daar werden de Joden jaloers. Daar heb je het weer. Hè. De Joden werden jaloers. En namen enkele slechte mannen uit het markvolk apart. Veroorzaakten een oploop. En maakte dus in de stad een tumult. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. En dit soort tactieken is nog niet veranderd. Hè. Dat gaat nog steeds. Als er ergens een regime change moet komen, dan gebruikt men dit soort tactieken. Hè, om in landen de gewenste mensen aan. De gewenste. Ja, laat ik maar toch maar zeggen. Mensen aan daar op de. In de regerende posities te brengen. Laat ik het zo maar zeggen, ja. Daar werden de Joden jaloers. Dat was ook bedoeld, hè. Zo was het ook bedoeld. Daar heeft de profeet ook wel iets over gezegd. En Paulus die zegt dat ook in Romeinen natuurlijk, hè, in de Romeinenbrief. Dat het evangelie ging naar de natiën om Israël tot jaloersheid te wekken. Hè, om hen te prikkelen tot jaloersheid. En dat gebeurde ook. Maar hier had het een andere uitwerking. Want de bedoeling was eigenlijk dat zij ook zouden gaan luisteren toch naar dat evangelie. Maar hier werden ze jaloers en ja, dat leidde ertoe dat ze wilden verhinderen dat ze nog langer konden spreken. En hier zien we dan ook weer dat eigenlijk steeds die beweging, hè, Paulus gaat spreken, er is vrucht op de prediking, mensen komen tot geloof. En wat je dan ziet is dat de andere kant, hè, weet u wel, de andere kant of de bovenburen, die gaan reageren. Er komt actie van de andere kant. Men probeert dat woord te verhinderen. Men probeert hier dan een opstootje. En in ieder geval moet het resultaat zijn dat het woord moet weg. Het woord moet van tafel. En dat is wat je steeds ziet gebeuren. En dat gebeurde ook bij de Galaten natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk ook in de Galatenbrief is daarin heel duidelijk. En bij de Galaten verbaasde Paulus zich dat zij zo snel zich over liet te zetten in een andersoortige evangelie, waarvan hij zegt dat is geen andere evangelie. Hè? Zo snel, eigenlijk binnen één generatie. En ja, dat is hier gebeurt het ook. Ja, waar het om gaat is natuurlijk, dat woord mocht niet langer gesproken worden. Dat woord brak door. Het zette vrucht bij mensen. Mensen kwamen tot geloof. En de Joden keken vanuit hun jaloersheid alleen maar naar de aantallen. En ze zagen bij hun mensen wegtrekken waarschijnlijk. En die gingen luisteren naar Paulus. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus die Paulus, nee, die is maar lastig. Maar een vervelend mannetje. Vervelende boodschap. Fietst overal maar doorheen. Je kan zelf helemaal niks meer doen. Je hele religie en je eigen overtuigingen en je eigen opvattingen en je eigen filosofietjes. En alles wat je zelf kunt doen, ja, dat moet allemaal aan de kant. Dat is vervelend natuurlijk. Dat is vervelend voor mensen. Want ja, als het dan blijkt dat de Heer alles gedaan heeft, dat het echt genade is, dat is moeilijk. Dat blijft toch altijd een hele moeilijke boodschap voor mensen. Ook voor gelovige mensen blijft dat ook moeilijk. Dat het genade is en blijft. Dat is een aanstootgevende boodschap. En dat heeft alles te maken met wat Paulus ook zegt, hè, in Galaten 5, dat is de valstrik van het kruis. He, dat is waar mensen, ja, daar willen mensen niet aan. He. Dat is de radicaliteit van het kruis natuurlijk. En mensen, ja, dat is een valstrik. Daar nemen mensen aanstoot aan. He. Een scandalon is het voor ze, die boodschap. En daarom hebben ze liever een boodschap waarin ze horen wat jij allemaal wel en niet goed, wat je niet mag en wat je wel mag en wat je niet goed doet en wat je wel goed doet enzovoort. Maar u hoort het al, als ik het zo zeg, dan komt het lichter bij jou. Dan kan jij iets doen. Je kan het eventueel goed doen of je kan het wat minder goed doen. Nou ja, goed, dan moet je jezelf verbeteren of je moet om vergeving gaan vragen. En dan ga je toch de komende week ga je het weer proberen goed te doen en het gaat weer niet lukken. En zo blijf je maar eens een beetje zo voorthobbelen, zo op en neer. En Ja, blijft allemaal maar een beetje grijs. En, nou, maar het lijkt wel, soms denk ik dat mensen dat liever willen dan echt uit genade leven. Hè, want echt uit genade leven, dat zet je helemaal vrij. Dan ben je verlost van je eigen en dan wil je ook jezelf niet meer rechtvaardigen. En dan ben je ook niet meer bezig om jezelf enzovoort. Nee, daar gaat het om hem. En dan leef je in afhankelijkheid van hem, dan wil je hem echt dienen, met echt het woord zoals ik het zeg, dienen, dan wil je hem echt dienen. En ja, dat is dan zonder, en dat maak je dan zo vrij, dat zet je dan zo vrij van al wat je maar zou willen eventueel pretenderen als mens, want nou, dat kleeft zo aan ons mensen. We hebben zo snel, meer of minder subtiel, hebben we toch wel pretenties. Ja, genade maakt daar ook een eind aan. Genade zet daar een dikke streep doorheen. Ik kan ook zeggen, het kruis van Christus zet daar ook een dikke streep doorheen. Dat moet ook allemaal aan het kruis. Dat is allemaal, ook al is maar een heel piepklein stukje eigen gerechtigheid, hè, aan het kruis ermee. Weg. Weg. Dat is het punt. En die boodschap is zo aanstootgevend voor mensen. Ook voor gelovige mensen die het echt goed menen. Die het echt goed bedoelen. Blijft dat kruis dan toch een aanstoot? Want ja, het opent, ja, wat opent het ook? We hebben het over openen. Nou, het opent ook op jezelf, het zicht op jezelf van, ja, er zat bij mij toch nog wel wat 10%, 20%, 30%, 40% eigen pretenties. En dat wordt ineens ook, daar gaan mijn ogen ineens ook voor open. Nu ik mezelf zie in het licht van het kruis, ook als gelovige. Die pretenties moeten dus ook weg. Ja, en als dat weg is, dan is er weer een stap gezet in groei. Maar dat is een kwestie van groei die de Heer ook geeft, hè, op zijn tijd. En dat was natuurlijk bij die religieuze, ja, ik moet hier toch zeggen religieuze Joden, die zo bezig waren met wetsbetrachting. En laatst hoorde ik iemand zeggen, die had wel eens aan een rabbijn gevraagd van, ja, hoe denken jullie nou over de mens? Zit er wel iets goeds in de mens? Nou had er erbij gezegd, ja natuurlijk. Natuurlijk zit er wel wat goeds in de mens. Want anders, waarom kunnen wij anders bezig zijn om te proberen aan de Torah te voldoen? Ja, wis en waarachtig zit er wel wat goeds in de mens. Dat is wat die bewuste rabbijn. Ik zeg niet dat alle rabbijnen, maar die rabbijn die zei dat in ieder geval. Zo wordt er dan door enkele binnen het Jodendom gedacht. Dat er wel echt wel iets goed zit in de mens en vanuit dat goede toch wel een stukje eigen gerechtigheid vanuit de Torah willen volbrengen. Zo is men dan bezig, kennelijk. Ik zeg niet allemaal, absoluut nooit over een kam scheren iedereen, ook niet binnen het Jodendom, maar zo is men wel bezig. En ja, kijk, als je dan zou komen met Paulus, wat Paulus dan zegt uit de Tenach over de mens, ja, zal die rabbijn toch moeten zeggen, ja, dat staat er allemaal wel. Zal die prediken, psalmen en het woord. Dat er niks goed is. Eigenlijk, de mens is totaal niet rechtvaardig in zichzelf. De mens doet geen goed. Er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet tot één toe, zelfs zegt Paulus daar in Romeinen 3. Hè? En ik denk dat dat een van de redenen is waarom Paulus ook binnen het Jodendom die lastige Paulus is. Dat is wel een lastig mannetje. Ja, dat gaat niet om Paulus zelf natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de boodschap die hij bracht. Hij bracht de waarheid. En zo zit het vanuit de schrift. Die mens vanuit zichzelf, ach, het is helemaal niets. Een mens, joh, is helemaal niets. En toch, in Gods ogen ben je toch kostbaar. En dat is dan weer het wonderlijke, hè? God heeft je lief. En dat is ook binnen de Jodendom een thema. En dat is waar. Geliefd is de mens. Dat is ook een nadrukkelijk thema binnen het Jodendom. Dat is ook zo, zeker. God heeft de mens lief. En die zegt van, ja, je mag, ja, kom maar. Want ja, jij kan het zelf. Nee, ik heb het voor je gedaan. En dan gaan we nog heel even verder in Handelingen 17. Gaan we bijna afsluiten. Maar toen zij hen niet vonden, sleepte zij Jason en enkele broeders voor de stadsvorsten en riepen luid, deze mensen die de bewoonde aarde in opstand hadden gebracht, die in opstand gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. Dat was natuurlijk een lastig praatje, want zij hadden helemaal niet in Filippi die opstand gebracht. Dat lag heel anders. En ook hier brachten ze helemaal geen opstand. Ze brachten juist genade. Ze brachten juist die liefde van God in de boodschap. Dus het tegenovergestelde. Maar dat is altijd natuurlijk wat achter Paulus aankomt. Of als Paulus ergens gesproken wordt, dan komen er heel vaak lasterpraatjes achteraan. Ja, dat is natuurlijk tactiek van de tegenstander. Lasteren, iemand beschadigen en dingen zeggen die iemand beschadigen. Hè? Dat is het woord lasteren, blasfemia. Blasfemeo in het Grieks. Hè? Nou, beschadigen, iemand willen beschadigen. En het maakt niet uit hoe, als die iemand maar beschadigd wordt. Dat is de tactiek van de duivel, dat is de tactiek van de tegenstander. Dat wordt in communisme enzovoort vaak gebruikt. Karl Marx die gebruikte het ook, die tactiek bijvoorbeeld, hè? Om er iets te noemen. Nou, en als je bij Karl Marx bent, dan, als ik dan zeg de tegenstander, dan zit wel redelijk dicht bij elkaar, hoor. En atheïstisch communisme en de tegenstander zitten ook aardig dicht bij elkaar. He, dat, maar goed, ik ga niet verder in op politiek, want dat is allemaal niet... maar kijk maar naar communisme. Wat heeft het communisme gedaan? Wat heeft communisme gedaan in het loop van de afgelopen 150 jaar? Moet je het noemen? Mao? Stalin? Pol Pot? Communisten? Dood en verderf, zeg ik toch niks te veel. Dat is het systeem van de duivel, absoluut. Kapot maken van het gezin, dus essentieel in het communisme hoor, vergist u zich niet. Noord-Korea, wat denkt u ervan? Kijk, dat is die andere kant en de tactiek van de linkse of de communisten is, mensen beschadigen, maakt niet uit hoe of nou waar is of niet waar is, lasterpraatjes worden rondgestrooid en de beschadiging heeft plaatsgevonden en ze beschadigen ook het liefst door associatie enzovoort, dat soort dingen allemaal, dat gebruiken ze allemaal. Ja, en dat is ook hier in religieus opzicht, dat doen de Joden hier ook met Paulus, zijn lasterpraatjes. Het is niet waar, maar hij wordt wel in discrediet gebracht. En wat er in de loop van de tijden allemaal in geloofskringen, laat ik het maar zo zeggen, in geloofskringen over Paulus gezegd is, wat ook niet waar was, ja, daar kunnen we nog wel een paar avonden over hebben. Maar dat doet er niet zoveel toe. Dit is wat in Handelingen 17 staat, we leren uit de schrift. Dit is al symptomatisch, hè, en daarna is het alleen maar doorgegaan en nog erger. Dus ja... Maar goed, het is een geweldige boodschap en Paulus daar wil de tegenstander verhinderen, omdat het zo'n geweldige boodschap is, omdat het juist mensen stelt in de juiste relatie met God en daardoor ook met elkaar, omdat we allemaal in die familie van God behoren en omdat het gezin en de familie, hè, de familieverhoudingen, het gezin, dat is een instelling van God. Dat is niet voor niks. Dat is zoals God het ook in het groot doet met die hele mensheid. Dat is ook één grote familie straks. En dat is een gezin. En zoals een vader en moeder voor hun eigen kinderen zorgen. En die liefde, dat is een plaatje. Maar dan nog veel hoger van de liefde van God voor al die mensen. En daarom wil die tegenstander het gezin kapot maken. In die tijd leven wij natuurlijk. Dat kan u heel goed invullen, denk ik, als ik dat zo zeg. Daarom zijn al die pijlen op het gezin gericht, op kinderen gericht, op de kapotmaker gericht, op het door elkaar, het wissen van de genders gericht. Zeg ik het zo goed? Het wissen van de genders, hè? Woken. Hè? Nou hoort u direct waar het vandaan komt, dat weet u wel, maar dat zijn de dingen. Hè? Daarom... is men heel bewust, hoor. Dit gebeurt heel bewust. Ik kan het u laten lezen. Ik heb boeken boven, ik kan het u zo laten lezen. Dat dit heel bewust gebeurt. Gezinnen kapot maken. En dat is het systeem van de tegenstander. En goed, ja, we kunnen daar natuurlijk heel veel over zeggen nog, maar dat zijn heel ernstige dingen en daarom... is juist, ja, dat is gezin, kinderen enzovoort, is juist, dat is zo kostbaar. Dat is zo kostbaar. En dat is omdat het een instelling is echt van God. Dat is wat Vader ons gegeven heeft. En daar zit heel veel, heel ontzaggelijk veel waarde in. Ja, En dat is wat Paulus ook natuurlijk verkondigde. Hè, dat, en dat zou hij later ook geweldig in Athene gaan doen. Daar gaan we nog op komen. Wat hij daar zegt over God, dat is natuurlijk geweldig. Dat is een enorme onthulling wat hij daar mocht zeggen. Maar goed, hij sprak hier vanuit de schriften. Hij sprak Jezus, de Christus is Jezus. Dat is natuurlijk de geweldige boodschap die ook uit de nacht naar voren komt. En zijn evangelie mocht dat heerlijk verder verdiepen, invullen. En ja, daar heeft de tegenstander natuurlijk een hekel aan. Natuurlijk. En daarom komt de reactie. Dat zag je bij die jonge vrouw met die pythongeest. Reactie van de andere kant. Dat zag je. Hè, ze kwamen in de gevangenis. En hier in Thessalonica zijn ze een plek verder. En wat gebeurt er? Een boodschap klinkt. En ja hoor, de andere kant gaat reageren. Je kan erop wachten. De vurige pijlen komen. De lastenpraatjes komen. Wapenrusting aan hebben. Paulus had zijn wapenrusting natuurlijk aan. Tot en met. Reken maar van yes. Maar dat is wat gebeurt. En die dingen moet je gaan zien. En die dingen leren wij uit de schrift hier. Uit Handelingen. Hè? Zeggen ja, Handelingen. Ja, ja, ja. Geschiedverslag enzovoort. Nee, het is niet voor niks allemaal opgeschreven door Lucas. Het is niet voor niks dat ook de schrift is. Daar leren wij uit. Al de schrift is ons tot lering gegeven. Nou, hier leren wij geestelijke lessen uit. Uit Handelingen. En daarom is het heel waardevol om daar op de goede manier naar te kijken. Wat daar gebeurde en hoe Paulus handelde. En ja, daar dus ontzaglijk leerzaam. Goed, hier wel bij laten voor vanavond. Zullen we de heer